Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Lieve mensen, de vrijheid die wij hebben vandaag is kostbaar. Waar of niet? De vrijheid, en zeker als je kijkt naar een heleboel landen, en je kijkt naar ons Nederland, want wij zijn natuurlijk nooit tevreden, maar er zijn ook dingen om niet tevreden over te zijn. Maar als je nadenkt dat de vrijheid die wij vandaag hebben is kostbaar, laten we dat niet zomaar weggooien. Alsof het niks is. En jonge mensen, en er zijn heel wat jonge mensen in onze gelederen, jonge mensen, zij die de geschiedenis niet kennen, zullen de geschiedenis herhalen. Ik zeg dit nog een keer, dat het even bij je binnenkomt. Zij die de geschiedenis niet kennen, en vaak zijn dat jonge mensen, die zullen de geschiedenis herhalen. Laten we vandaag dan eens kijken naar de geschiedenis. En dat is wat ik graag wil doen. De Tweede Wereldoorlog die begon op 1 september 1939. Toen Hitler Polen binnenviel. Als het goed is, heb je dit ook op school gehad? En er zijn zelfs nog mensen die dat hebben meegemaakt. Die leven nog. Zijn wel oud, maar er zijn er nog genoeg. Amerika, die werd pas 2 jaar later de oorlog ingetrokken met de aanval op Pearl Harbor. Goed, sommigen weten het. 2 jaar en 3 maanden woedde de oorlog al in Europa. En Amerika, die stond daar buiten. Maar plotseling werden zij in 5 dagen de oorlog ingetrokken. Het goed is, kan je dat, heb je het zelf ook op school gehad, kan je het zeker vinden op het internet aangaande de geschiedenis. We kijken naar de geschiedenis vandaag. Amerika was onvoorbereid op deze oorlog. Wilde dat eigenlijk niet, wilde op afstand blijven, maar werd er ineens ingetrokken. En was dus onvoorbereid. Nederland was ook onvoorbereid. Ik heb het zelf ook niet meegemaakt. En een heleboel van de generatie van nu moeten deze boodschap horen. Erg belangrijk. Nederland was niet voorbereid op deze oorlog. Frankrijk was niet voorbereid op de oorlog. Engeland was niet voorbereid op de oorlog met Duitsland. En luister, lieve mensen, en ook regering, ik hoop dat je luistert. Dit is de les. Wij moeten als land nooit, nooit, nooit meer onvoorbereid zijn op een oorlog. Hoor je dit? Wij moeten als land nooit meer onvoorbereid zijn op een oorlog. En luister, dat is precies wat wij vandaag zijn. Onvoorbereid. En ik hoop heel wat mensen wakker te schudden vandaag. En zeker ook leiders, regeringsleiders, overheid en kerkleiders ook. Nooit voorbereid zijn. Nooit onvoorbereid zijn. Leiders van Nederland, regeringleiders, dit is jullie schuld. Dat wij vandaag onvoorbereid zijn op een oorlog. En je kan die schuld niet doorschuiven naar andere regeringen of naar de partij of naar wie dan ook. Jouw naam als regeringsleider staat ergens genoteerd in de geschiedenisboeken. Jij hebt het beleid bepaald. U heeft het beleid bepaald. U had de touwtjes in handen al die jaren. En heeft ons land gebracht waar wij vandaag zijn. U heeft de krijgsmacht helemaal uitgekleed. In de afgelopen tientallen jaren. Ja, spijt me om te zeggen, ook meneer Rutte, nu hij de baas van de NAVO gaat worden, en dat vind ik nog een rare zaak, maar hij heeft meegeholpen aan het uitkleden van onze krijgsmacht. Wij staan namelijk vandaag op de rand van een derde wereldoorlog. Hoor je dat? Wij staan op de rand van een derde wereldoorlog. Hoe weet je dat? Daar kom ik zo op. En we zien grote parallellen in het leiderschap van toen en het leiderschap van nu. En ik weet wat sommigen nu denken. Nou, David, de soep wordt niet zo heet gegeten. Nou, luister maar naar de boodschap. Dan moet ik jou juist wakker schudden. En ook heel wat leiders moet ik wakker schudden vandaag. Je ziet grote parallellen van het leiderschap van toen en nu. Weet je nog? Laten we kijken naar de geschiedenis. Want zij die de geschiedenis niet kennen, zullen de geschiedenis herhalen. In de Wereldoorlog II had Engeland een zwakke en een naïeve leider. Arthur Neville Chamberlain. Misschien wel eens van gehoord. Hij was minister-president van Engeland van 1937 tot 1940. Luister. En zijn policy was om vrede met Hitler te sluiten. Dat was zijn gedachte, zijn policy. Dat was wat hij wilde. Vrede met Hitler. Maar luister, nu weten we het. Hitler was de duivel zelf. Hitler was het kwaad. Ja, maar David, dat wist hij toen niet. Nee, wij weten het nu. Kijk naar de geschiedenis. En die leider van Engeland, belangrijk, Chamberlain, wilde dus vrede met Hitler sluiten. Waarvan wij nu weten, hij is de duivel zelf geweest. En het kwaad. Het liep allemaal anders. Ik heb even Wikipedia bekeken hoe dat dan toen ging. Dat is wel interessant. Wat voor leiderschap. Ik zoek de parallellen naar vandaag. Wat voor leiderschap, hoe dat toen ging. Arthur Neville Chamberlain. Voordat hij, dus de leider van Engeland, minister-president van Engeland, voordat hij de Führergebouw in München verliet, vroeg Chamberlain om een privégesprek met Hitler. Ik ga er snel daarheen. Hitler stemde toe en de twee ontmoetten elkaar die ochtend in Hitlers appartement in de stad. Chamberlain drong aan op terughoudendheid bij de uitvoering van de overeenkomst en verzocht de Duitsers Praag niet te bombarderen als de Tsjechen zich zouden verzetten. Waar Hitler het mee eens leek te zijn. Chamberlain haalde een papier uit zijn zak met als opschrift Anglo-Duitse overeenkomst. Dat drie alinea's bevatte. Mag je allemaal vergeten, maar waar ik nu kom is belangrijk. Waaronder een verklaring dat de twee naties de München-overeenkomst beschouwden als, luister, symbool van de wens van onze twee volkeren om nooit meer oorlog te voeren. Volgens Chamberlain onderbrak Hitler met ja, ja. De twee mannen ondertekenden het papier ter plaatse. Toen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken later die dag Hitler berispte voor het ondertekenen ervan, antwoordde de Führer, luister, och, neem het toch niet zo serieus, dat stuk papier heeft helemaal geen betekenis. Chamberlain klopte zich daarentegen op de borst toen hij terugkeerde naar zijn hotel voor de lunch en zei, ik heb het. Oh, wat was hij blij. Hij dacht het, ik heb het. Hitler had getekend, vrede. Het nieuws van de uitkomst van de bijeenkomst lekte uit voordat Chamberlain terugkeerde. Wat vreugde veroorzaakte bij velen in Londen, maar neerslachtigheid voor Churchill en zijn aanhangers. Churchill wist beter. Chamberlain keerde triomfantelijk terug naar Londen. Grote menigte dromde samen bij Heston, waar hij werd ontvangen door de graaf van Clarendon, die hem een brief van de koning, dat was koning George, overhandigde, waarin hem de blijvende dankbaarheid van het Rijk werd toegezegd en hem dringend verzocht rechtstreeks naar Buckingham Palace te komen om verslag uit te brengen. De straten waren zo vol met juichende mensen dat Chamberlain 1,5 uur kostte om die 14 kilometer van Heston naar het paleis af te leggen. Na verslag aan de koning te hebben uitgebracht, verscheen Chamberlain met zijn vrouw op het balkon van het paleis, samen met de koning en de koningin. Vervolgens ging hij naar Downing Street, zowel de straat als de hal op nummer 10 stonden vol met mensen. Terwijl hij naar boven ging om de menigte toe te spreken vanuit het raam op de eerste verdieping, haalde Chamberlain in zijn toespraak tot de menigte de woorden aan van zijn voorganger Benjamin Disraeli. Bij diens terugkeer van het congres van Berlijn. Mijn goede vrienden, dit is de tweede keer dat er vanuit Duitsland naar Downing Street vrede met eer is teruggekeerd. Vanuit Duitsland naar Engeland vrede met eer is teruggekeerd. Ik geloof dat het vrede is voor onze tijd, zei de minister-president van Engeland. Wij danken u uit de grond van ons hart. Nu raad ik u aan naar huis te gaan en rustig te gaan slapen in uw bedden. Heerlijk te slapen in uw bedden. Het is vrede. Koning George gaf een verklaring aan het volk na de magnifieke inspanning van de premier voor de zaak van de vrede. Is het mijn vurige hoop dat er een nieuw tijdperk van vriendschap en welvaart mag aanbreken onder de volkeren van de wereld. Wat een blindheid, wat een domheid en wat een naïviteit. Al die tijd dat Chamberlain gebruikte om vrede te sluiten, gebruikte Hitler om zijn militaire krijgsmacht op te bouwen en te versterken. Hallo, let op de geschiedenis even. Het is belangrijk voor waar wij zo komen. Ik haal alleen geschiedenis aan. Waar gebeurt? Niet lang daarna viel Hitler Frankrijk binnen en ook Nederland, et cetera, et cetera. U kent alle verschrikkelijke beelden van de Tweede Wereldoorlog. Luister, vandaag zien we hetzelfde zwakke leiderschap in deze wereld. In Amerika, zeker Biden, maar ook in Europa en ook in Nederland. Poetin die ziet al die slappe leiders. Noem maar even één naam. Ziet al die zwakke leiders die alleen maar bezig zijn ik wou eigenlijk zeggen met zichzelf, en aan de andere kant zijn ze altijd bezig met die anderen. Wat jij moet en wat je niet mag. Al die zwakke leiders die alleen maar bezig zijn met het klimaat, met de LHBTI+, met de belasting om die te innen, worden allemaal tollenaars, worden allemaal belasting, belasting, belasting op belasting, op belasting, op belasting. Je wordt er helemaal gek van. Politieke correctheid, je mag niks meer zeggen. En Poetin denkt, jullie domme, blinde, naïeve zwakkelingen. Lieve mensen, ik ben het zwakke, zwalkende, domme, blinde, naïeve beleid ook in Nederland helemaal zat. Na al die jaren, eigenlijk al vanaf de paarse regering, al die jaren. De wereld is aan het veranderen. Nederland is aan het veranderen. Rusland, China, Iran, Syrië, Noord-Korea, ze vinden zich als een machtsblok. Ze vinden elkaar. En ze gaan en zijn een machtsblok aan het vormen. Rusland wil de Sovjet-Unie doen herleven. Nou, vandaar dat hele gedoe. Weet je dat verschrikkelijk is? Er sterven duizenden mensen voor niks. Helemaal niks. Gewoon een stukje land. Gewoon ineens een paar duizend per dag. En dan hebben ze het vandaag over sneuvelbereidheid in Nederland. Weer zo'n nieuw... Houd toch op. Moet je je kind geven, moet je je zoon geven voor dat kleine stomme strookje land. China die wil Taiwan inlijven. Heel gedoe. Iran wil kernwapens om Israël te vernietigen. Spreken ze uit, notabene. Dat heb ik niet, zuig ik niet uit mijn duim. Spreken ze uit. De leiders. En luister, niet alleen Israël. Zij zullen die wapens ook tegen ons, het Westen en zeker de christenen gebruiken. Als het erop aankomt, is de haat tegen de Joden ook tegen de christenen. Dat is precies wat je ziet ook met al die pro-Palestijnse demonstraties vandaag. Hoe zijn al die mensen hier gekomen? Ja, die hebben we allemaal binnengehaald. Ja, ook de ChristenUnie. Voor Israël, maar aan de andere kant al die Israël-haters binnengehaald hier. Maar uiteindelijk zal diezelfde geest ook ons willen vernietigen. Wij die in God geloven, in de God van Abraham, Isaac en Israël. Dit, lieve mensen, is de realiteit waar wij vandaag in leven. Ja, zo'n boodschap krijg je niet overal. Wees dankbaar voor alle kennis die de Heer je geeft. Want hij zegt, mijn volk gaat ten gronde omdat ze geen kennis hebben van mijn woord. Wees blij dat je in een gemeente zit waar je al deze kennis van God krijgt. Waar God mij leidt om dit soort boodschappen ook te brengen. Maar dit is de realiteit waarin we vandaag leven. De leiders die roepen, het is goed. Het gaat goed, het gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. Ofwel, vrede, vrede. Geen gebaar. Iran wordt geleid door islam-extremisten. En zij geloven dat ze in de zevende hemel komen als ze christenen en joden vermoorden. Beste leiders, ook van Nederland en Europa, beste leiders, wij mogen nooit, nooit, nooit toestaan dat Iran kernwapens krijgt. Nooit. Je kan niet met die lui onderhandelen. Ik hoop dat het doordringt. Je kan niet met die lui onderhandelen. Je maakt een grote fout, net als Chamberlain dat ook dacht met Hitler. Je maakt een grote fout als je denkt te kunnen onderhandelen met hen over een kernwapendeal. Naïef ben je, blind ben je en je bent zelfs dom. Maar goed, jullie zijn zo omdat jullie niet weten wat de Bijbel zegt. Daarom zijn jullie zo. Je weet niet wat dit boek zegt. Het oudste geschiedenisboek waarvan wij geloven het woord van God. Hoef je niet eens te geloven, maar wat erin staat is waar. En omdat je dit boek niet kent, doe je dingen die je doet. Volgens Ezechiël in de Bijbel. Je kan het voor jezelf lezen. Ik zuig het niet uit mijn duim. Volgens Ezechiël 38 en 39 wordt Israël uiteindelijk het middelpunt van die derde wereldoorlog die gaat komen. Die derde wereldoorlog gaat komen. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat God zegt in zijn woord. Lees Ezechiël 38 en 39. Die gaat komen. Je kan het noemen hoe je wil. Je hoeft het voor mij geen derde wereldoorlog te noemen, maar het zal er één zijn. En dit is wat iedereen vergeet. Zeker de leiders en helemaal de ongelovigen. Of je weet het niet, dat kan ook. Maar de grote ik ben. Met een hoofdletter. De grote ik ben zal de verdediger zijn van Israël en van de Joden. Hij zal zelf persoonlijk afrekenen met elk leger en elke soldaat die optrekt tegen Israël en de Joden. De grote ik ben is de schepper van hemel en aarde. Geloven velen niet meer, maar dat is juist het probleem. En hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Psalm 121, vers 4 zegt: de beschermer van Israël rust niet en slaapt niet. Hij let altijd op. Dat staat er in Psalm 121. Hij rust niet, hij slaapt niet, hij let altijd op. Hij ziet alles wat gaande is. En luister, en ook leiders, je kent God niet als het om zijn Israël gaat. Nee. Je kent God niet als het om zijn Israël gaat. Hij, God, trekt ten oorlog als het om zijn Israël gaat. Echt, dat is de andere kant van God. Genesis 12, vers 3 zegt... Daar zegt God, als mensen jou, Israël, jou goed behandelen... zal ik goed voor hen zijn. En als mensen jou, Israël, slecht behandelen... zal ik slecht voor hen zijn. Maar je wil God niet tegenover je hebben. Obadja 1, vers 15 zegt... Want de dag komt eraan dat de Heer alle volken gaat oordelen. Wat jij gedaan hebt, zal dan met jou worden gedaan. Je zal je verdiende straf krijgen. Zacharias 2, vers 8b zegt... Want wie aan jullie komt, komt aan mijn lieveling. God zegt, wie aan Israël komt, kom aan mijn oogappel. Komt aan mijn lieveling. En luister, leiders, of je het gelooft of niet. Maar de dag dat Nederland stopt om Israël te verdedigen... is de dag dat God stopt om Nederland te verdedigen. Waar gaat het dan allemaal heen, David? Lijkt me een goede vraag, zullen sommigen stellen. Waar gaat het dan allemaal heen? Nou, de Bijbel die spreekt over de Gog-Magog-oorlog. Vandaar dat we het ook over geschiedenis hebben. En velen weten het niet. Ja, en dan tast je in het duister en dan denk je, ja, het zal allemaal wel. Maar ja, jij hebt ermee te maken en je krijgt er zeker mee te maken. De Bijbel die spreekt over, oh, broeder Mugge, laatst zei ik tegen u, u stond hier voor, u was 60 jaar getrouwd. Trouwens, u bent net 80 geworden, zuster Mugge. Van harte gefeliciteerd. Maar ik zei tegen u, weet wat nou zo jammer is? Dat de Heere God niet geregeld heeft dat je samen kan gaan. Dat zei ik. Maar ineens ging er een lichtje branden en ik dacht, nou, misschien gaan we wel samen als hij wederkomt. Als hij wederkomt, dan gaan we samen. Dat is een mooie uitkomst. Ja, dat is eigenlijk ook wel wat ik bid. De Bijbel die spreekt over de Gog-Magog-oorlog, wanneer Rusland met al zijn bondgenoten en alles wat hij heeft zal optrekken naar Israël. Dit zal die derde wereldoorlog zijn, vandaar hij komt. De vraag is wanneer, maar hij komt. Kijk naar de bondgenoten van Rusland. Iran is een van de grootste bondgenoten van Rusland. Iran haat Israël en de Joden tot op het bot. Moet je niet boos om worden als het gaat dat ik dat zeg. Dit is gewoon de waarheid. Dit is wat zichtbaar is aan de vrucht, ken je de boom. Dit is wat je ziet. Dit is de uitingen van hun agressie, ook hier in Nederland. Iran haat Israël en de Joden, tot op het bot. Iran roept openlijk op tot de vernietiging van Israël. Zelfs in Nederland, from the river to the sea, Palestinian will be free, is een open oproep om eigenlijk Israël van de kaart te vegen, te vernietigen. Syrië, een land wat je in de Bijbel veel leest, in het Oude Testament, Syrië, Libië zijn bondgenoten weer van Iran. Iran, China, Noord-Korea zijn weer bondgenoten van Rusland. Lieve mensen, ja, je hoeft het niet allemaal te onthouden, maar het is één pot nat. En ze zoeken elkaar nu op. Je krijgt machtsblokken. En in Nederland, Europa, het leiderschap, dat is slappe hap, pappen en nat houden. Slappe hap, allemaal politiek. Om de lieve vrede met Iran te bewaren. Zelfde als dat gepraat met die universiteiten van de leiding met die anarchisten. Want zo noem ik ze. Zijn gewoon die pro-Palestina demonstraties waar ze alles kort en klein zijn, zijn gewoon anarchisten. En niks anders dan dat. En dan in plaats van leiderschap tonen, aanpakken, dulden we niet, kan niet hier in ons Westen, gaan ze praten, die leiding met luidjes die niet zichtbaar zijn, al die dingen. Ja, dus, lieve mensen, slappe hap, slappe hap. Maar vergis je niet in de levende God als het om Israël gaat. Dat is wat ze allemaal doen. Ze vergissen zich. Ze vergissen zich. Ze vergissen zich in de levende God als het om Israël gaat. Als het puntje bij paaltje komt, zal God al hun legers verwoesten als het om Israël gaat. Alles geeft hij prijs, staat er ergens in de Bijbel, voor zijn volk. Hij zal hun legers verwoesten en hij zal hun begraven in het dal van Armageddon. Wat de Bijbel ons vertelt. Chaos, ziekte, geweld, zware regenbuien, grote hagelstenen, vuur en zwavel. Ezekiel 38 vers 17 zegt het zo. Dit zegt de Heer, dit zegt de levende God. Niet mijn woorden, dit zijn de woorden van God. Die moet je toch aannemen. Vroeger hebben mijn profeten al over u gesproken, Gog. Ze hebben geprofeteerd dat er jaren zullen komen dat ik u op mijn land zal afsturen. Maar op de dag dat u inderdaad mijn land Israël aanvalt. Hij zegt toch mijn land, hè? Mijn land Israël aanvalt, zegt de Heer, zal ik daar woedend over zijn. En ik beloof je, het land Israël zal die dag getroffen worden door een zware aardbeving. De vissen, de vogels, de wilde dieren en de kruipende dieren op de grond en alle mensen op de aarde zullen beven. De bergen zullen instorten, de bergwanden zullen afbreken en alle muren zullen omvallen. Dan zal ik Gog in paniek brengen. Verwarring. In de verwarring zullen zijn mannen elkaar in het hele land doden. Ik zal, dit is niks nieuws, hè? Dat was toen ook met die Melaatse. Het is niks nieuws, mensen, maar God doet dat. Ik zal hen straffen met ziekte en geweld. Zware regenbuien, grote hagelstenen, vuur, zwavel zullen op uw leger nederdalen. En op de legers van de volken die u kwamen helpen, dus de bondgenoten. Ik zal laten zien hoe machtig ik ben. Ik zal laten zien wie ik ben. De volken zullen dat zien en ze zullen beseffen dat ik de Heer ben. Gesproken over een God die zwijgt en je denkt het kan allemaal maar. Dit is wat christenen vandaag ook denken met alles wat ze de kerk binnenhalen. Ze denken het kan allemaal maar. En God zwijgt. God is stil. Totdat. Plotseling. En zo zal het ook met Israël gaan. Totdat. Plotseling. Israël zal de begraafplaats zijn van Rusland en al zijn bondgenoten. Ezekiel 39 vers 11 zegt, de Heer zei verder tegen mij, dan zal ik Gog en zijn leger in Israël een graf geven. Ze zullen begraven worden in het dal waar de mensen op hun reis naar de oostkant van de Dode Zee doorheen trekken. Dat graf zal zo groot zijn dat niemand nog door dat dal zal kunnen reizen. Reizigers worden teruggehouden omdat het leger van Gog er begraven wordt. En het dal zal voortaan dal van Gogs leger, Hamon Gog, worden genoemd. Ach, als je begrijpt wat dit allemaal betekent, vraag. Vraag. Waarom laat God toe dat zijn volk Israël in zulke grote benauwdheid zal komen? Waarom dan? Waarom trekt hij Rusland? Staat hij haken in de kaken van Rusland? Trekt hij ze naar Israël? Zal Rusland met alle bondgenoten optrekken? Waarom die derde wereldoorlog? Waarom zal dat allemaal zo zijn? Waarom komt daardoor Israël en zijn volk in benauwdheid? God doet dat en hij weet zijn volk komt in benauwdheid. Waarom? Antwoord Ezekiel 39 vers 22. Verder zei de Heere tegen mij, nadat ik Gog gestraft heb, zal het volk Israël beseffen dat ik vanaf die dag hun God en Heer ben. Daarom! En de volken zullen begrijpen waarom de bewoners van Israël naar andere landen waren gejaagd. Dat begrijpen sommige mensen niet. Waarom dat is gebeurd, dat al die Joden al die jaren over de hele wereld verspreid zijn geworden, verstrooid zijn geworden. Dat is allemaal gebeurd. Bijna 2000 jaar zijn de Joden verstrooid geworden over de hele wereld. Was er geen land Israël zoals wij het nu kennen. Ze zullen begrijpen dat ik dat had gedaan omdat ze zich niets van mij aantrokken. God had hun toen ook al gewaarschuwd namelijk. Dat ik niets meer met hen te maken wilde hebben omdat ze mij hadden verlaten. Dat ik het was die hen in de macht van hun vijanden gaf, zodat ze werden gedood. Het was hun straf voor de vreselijke dingen die ze deden. Daarom verliet ik hen, zei God. Maar dan zal ik een einde maken aan de gevangenschap van het volk van Israël. Ik zal medelijden met hen hebben. Ik zal hun laten zien wie ik ben. Eerst zullen ze hun straf moeten dragen. Nou, dat hebben ze, want het is een rechtvaardige straf voor alles wat ze hebben gedaan. Toen ze nog rustig in hun eigen land woonden en ze voor niemand bang waren. Daarna zal ik hen verzamelen uit alle landen van hun vijanden. Ik zal aan de volken laten zien hoe machtig ik ben. En Israël zal beseffen dat ik de Heer hun God ben. Want eerst heb ik hen wel weggejaagd, ja dat heeft God gedaan, naar andere landen over de hele wereld. Maar daarna zal ik hen weer verzamelen en terugbrengen naar hun eigen land. 1948, ik zal niemand achterlaten. Ik zal niet langer boos op hun zijn. Ik zal mijn geest over het volk Israël uitstorten, zegt de Heere. Het gebeurde 1948 toen Israël weer een eigen staat had met een eigen land. Hun land. Ha. God gedaan, allemaal, om te laten zien wie hij is. Niet alleen aan zijn volk, maar ook aan ons. Vraag. Wanneer gebeurt dat dan allemaal? Wanneer? Nou, als de antichrist 3,5 jaar aan de macht is geweest en uiteindelijk daarna zijn ware gezicht gaat laten zien, dan gaat dat gebeuren. Vraag: wat betekent dat? Dat betekent heel concreet, en dit is belangrijk voor jou en mij, heel concreet, dat de opname van de gemeente Gods voor de deur staat. Hoor je dit? En ik hoop dat daardoor je passie vandaag zal gaan ontbranden. En voor degenen die mat zijn geworden, door zijn geworden en ja, het is allemaal nog maar een sleur, dat vandaag de Heilige Geest je opnieuw in vuur en in vlam zal zetten, want de opname van de gemeente staat voor de deur. Het gaat gebeuren. Net als al die andere dingen gaat dit gebeuren. Zal Jezus komen, zal de zijne tot zich nemen en hij neemt tot zich een volmaakte bruid. Met witte klederen, geen enkele vlek of rimpel. Alles is weggewassen door het bloed van het lam. Wat een heerlijk iets. Pas als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, kan degene die de antichrist tegenhoudt, is degene die de antichrist tegenhoudt, is van de aarde weg als de opname heeft plaatsgevonden. En dat is belangrijk, want dat staat in 2 Thessalonicenzen. Degene die hem tegenhoudt, is de Heilige Geest. Dat is degene die de antichrist nog tegenhoudt vandaag. Want wat een vrij spel hebben al die machten en geesten vandaag. Maar nog niet alles, want de Heilige Geest is er nog. En waar is de Heilige Geest? Die is in ons. Die is in de gemeente. Die is in Gods kinderen. Daar woont de Heilige Geest. En als degene die de antichrist tegenhoudt, die dus in ons woont, weg is omdat wij worden opgenomen, verdwijnt ook de Heilige Geest, verdwijnt ook degene die de antichrist tegenhoudt. En als die weg is, is de hele weg vrij voor de antichrist om zich te openbaren. Pas dan komt de antichrist op het wereldtoneel. Ik ben blij dat we die chronologische volgorde goed kunnen hebben, want er is veel verwarring over. Maar niet van mij. En als jij wil geloven dat je door de grote verdrukking heen gaat, moet jij weten, maar ik niet. De antichrist zal komen als ik weg ben. Opgenomen in de hemel, laat ik dat erbij zeggen. Met Jezus mee op de wolken. In de opname van de gemeente, die gaat komen. Leef jij nog zo? Leef jij nog met de gedachte, Jezus, kom terug. Kan elk moment komen. Wie zal het zeggen? Het kan ook nog een tijd duren. De Bijbel die vertelt ons dat die eerste 3,5 jaar... zal hij het antwoord hebben op alle problemen in de wereld. En hij zal als een Messias worden binnengehaald. Nou, dat hebben we eerder gezien wanneer mensen als Messias worden binnengehaald. En hem wordt in één keer alle macht gegeven. De leiders van de wereld geven hem in één keer de macht. Maar dan, na die 3,5 jaar waarin hij zich heeft geopenbaard als die geweldige, ja, leider van de wereld, zal hij de meest verschrikkelijke dictator, tiran en Caesar zijn die er ooit is geweest. Veel erger dan Hitler. Veel erger dan de Caesars, veel erger dan Mao, veel erger dan Stalin, veel erger dan al die lui. Maar kinderen Gods, gemeente, wees niet bang. Hallo, een boodschap als deze moet je horen, maar wees niet bang. Ja, maar David, je praat me angst aan. Nee, dat is niet wat ik doe. Ik waarschuw je. Ik laat je weten de dingen die volgens de Bijbel, waarin wij leven, de tijd waarin wij leven, dat het later is dan je denkt en dat deze dingen gaan gebeuren. Wees niet bang. Hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. Jezus, kom terug. Het zal gebeuren. In een oogwenk zullen we hem tegemoet gaan. In de lucht is wat de Bijbel zegt. En zullen we voor altijd en eeuwig bij hem zijn. Het gaat gebeuren. Vraag, waar moeten we dan op letten? Althans, ik zou beter kunnen zeggen, waar moeten degenen op letten die hier nog leven? Want ik ben er niet meer. Want Jezus komt terug, maar niet op de aarde. Hij komt terug op de wolken waarin wij hem tegemoet gaan. Dan hebben wij het bruiloftsmaal. Op de aarde vindt die hele chaos plaats met de antichrist. En dan komen wij samen terug. Waar moeten die mensen op letten? Nou, op Jeruzalem. Op Jeruzalem. Trouwens, wij moeten dat vandaag ook. Dat is Gods tijdsklok. Dat is de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Daar komt Jezus terug op de Olijfberg, zegt de Bijbel. En wij, heiligen, die zijn opgenomen met de opname, met hem komen we terug. Ja, CNN en al die nieuwszenders, die zullen het nieuws brengen. Jezus is teruggekomen. Ja, ze denken dat je helemaal gek bent. Maar ik ben niet gek, zeg ik al 100 keer de laatste tijd. Want er zijn heel wat, hè, die noemen me randebiel en allemaal namen geven. Maar dat mag wel. Gelukkig mag ik dus, en dat noem ik de vrijheid, mag ik deze dingen nog prediken. En de mensen waarschuwen en de kerkleiders waarschuwen en de regering waarschuwen en jou waarschuwen. En zeggen, wees gereed. Jezus komt terug op de Olijfberg. En de zenders zullen het zeggen, hij is terug. Hij is in Jeruzalem binnengegaan nadat hij afgerekend heeft met Rusland, al die bondgenoten. Met andere woorden, de antichrist die dan aan die derde wereldoorlog aan de macht is. Want die brengt eigenlijk die derde wereldoorlog. Allemaal op naar Israël. Maar Jezus, als hij terugkomt met ons, maakt een einde aan al die legers. Maakt het einde ook daar op dat punt aan het beest, de antichrist en de valse profeet. De duivel, die blijft nog even leven. Want dan krijg je het 1000-jarig vrederijk. En dan wordt de duivel gebonden volgens de Bijbel. Maar luister, lieve mensen. Israël en Jeruzalem is geen politieke zaak. Het is een zaak van de Bijbel. Vandaar deze boodschap. Anders zou ik hem niet brengen. Als het alleen politiek is, zou ik hem niet brengen. Wat heeft dat voor nut? Het is een zaak van de Bijbel. Daarom moet je hem weten. En daarom moet je het horen. Genesis 1 vers 1 zegt, in het begin maakte God de hemel en de aarde. Geloof je dit of niet? Hoeveel geloven dit? In het begin maakte God de hemel en de aarde. Wat betekent dat? Dat betekent God is de eigenaar van deze wereld. En als eigenaar maakte God een verbond met Abraham. Genesis 15 vers 18. Zo sloot de Heer die dag een verbond met Abraham en hij zei, ik zal dit land aan jouw familie geven. Vanaf de beek Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat zal het van jou zijn. Dat gaf God aan de Joden. Dat wil zeggen, de Joden leven vandaag niet op bezet gebied, wat je hoort op al die nieuwszenders. En zogezegd, die wijze mannen die gestudeerd hebben, die hebben het altijd over bezet gebied. Maar die Joden leven helemaal niet op bezet gebied. Het is hun land. Door de eigenaar van deze wereld zelf aan hun gegeven. Lees het zelf in de Bijbel. Nee, ik zal je dit vertellen. Die Arabieren moeten blij zijn dat de Joden vandaag geen aanspraak maken op het hele land dat God hen heeft gegeven. Want dat hele land reikt tot aan de rivier de Eufraat. Dat is in Irak. Eigenlijk bezitten zij het hele land tot aan Irak, tot in Irak. Zoals we praten over bezet gebied, als we praten over wat hun eigenlijk hun eigendom is. Moeten ze maar blij zijn dat ze met dit kleine strookje land zo laat helemaal niet praten over twee staten. zoals sommigen dat willen oplossen. Het land is niet van de Palestijnen, het land is van de Joden. De God van Abraham, Isaac en Jacob, wiens naam God veranderde in Israël. 4000 jaar geleden. Ja, ik moet er een einde aan maken. Hoe het ook zij, de Almachtige God is Israëls verdediger. En Jeruzalem zal het middelpunt van de wereld zijn, waar de koning der koningen zal regeren. En waar de ster van David zal wapperen in de wind. Heerlijk. En als klap op de vuurpijl, vind ik ook altijd zo'n mooi woord, zullen alle gelovigen in Christus die met de opname zijn meegenomen naar de hemel, daar hoor ik bij, met Jezus regeren die 1000 jaar hier op aarde. En daarna, dan rekent God af met de Satan, de draak, de slang, de duivel. Die wordt daar gegooid waar de antichrist en de valse profeet is. In de hel zijn we eindelijk van dat af. En komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarvan je kan lezen in Openbaring. Wat een tijd zal dat zijn. Maar luister, lieve mensen, ik ga hier in vogelvlucht erheen en ik vertel je de realiteit waar wij leven vandaag. En als jouw leven niet is als het zijn moet, en je bent nog geen kind van God, en je wandelt niet op de weg van Jezus, en je wil het ook niet missen. Het enige wat je hoeft te doen is je zegt, Heer God, ik open mijn hart voor u. Ik open mijn denken voor u. Ik vraag u om mij te vergeven van al mijn zonden, al mijn fouten. Laat uw bloed mij reinigen en al mijn ongerechtigheden wegnemen. En kom in mijn hart. Kom in mijn denken. Kom in mijn leven. Ik geef mijzelf over aan u. Neem mij toch aan als uw kind. En ik neem u aan als mijn vader. En ik wil vandaag voor u gaan leven, Heer. Ik wil u dienen, volgen en gehoorzamen. En verwachten dat u komende bent. Dank u wel hiervoor. Het is een nieuwe dag vandaag. In Jezus' naam. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.